onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 75 en daarvan de verse 1 en 4. Psalm 75, de verse 1 en 4. De schriftlezing in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in de zendbrief van Paulus aan Titus, het derde hoofdstuk. Titus 3. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, en nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. We noemden u de schriftlezing uit Titus 3. Vermaan hen dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn, en dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn, dat zij niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen. Want ook waren wij eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en welleste dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Maar wanneer de goede tierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt. Niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes, dewelke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden naar de hopen des eeuwige levens. En dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik dat gij ernstiglijk bevestigt, opdat degene die aan God geloven zorg dragen om goede werken voor te staan, deze dingen zijn het, die goed en nuttig zijn, de mensen. Maar wedersta de dwaze vragen en geslachtsrekeningen en twistingen en strijdingen over de wet, want zij zijn onnut en ijdel. En verwerp de ketterse mens na de eerste en tweede vermaning, wetende dat zodanige verkeerd is en zondigt, en zijnde bij zichzelf veroordeeld. En als ik Artemas tot u zenden zal, of Tychicus, zo benaastig u tot mij te komen, te Nicopolis, want al daar heb ik voorgenomen te overwinteren. Geleid Zenas, de wetgeleerde, en Apollos zorgvuldiglijk, opdat hun niets ontbreken, en dat ook de onze leren goede werken voor te staan, tot nodig gebruik, opdat zij niet onvruchtbaar zijn. Die met mij zijn, groeten u allen. Groet ze die ons lief hebben in het geloof. De genade zij met u allen. Amen. Tot zover de schriftlezing. zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, Gij zijt groot en hoog verheven, boven alle heidenen, boven alle mensen. Wij zijn als stofjes aan de emmer en als druppels aan de weegschaal. Ach, lieve Heer, als Gij zich niet met ons bemoeit, dan zullen we voor eeuwig vergaan en dat naar recht. Want Heere, wij hebben U naar kroon en troon gestaan in het paradijs, omdat we wilden weten, wilden zijn, zoals Gij zijt, onze eigen God. O lieve Heere, mochten we daarin ontdekt worden, en mocht Gij daartoe de prediking des woords nog gebruiken. Het is maar een dwaasheid, Heere, maar Gij belieft erdoor te werken, omdat het Uw woord is. Uw woord is niet dwaas, maar de prediking is dwaas. Maar mochten we dwazen worden om Christus wil, opdat we wijs zouden worden in U, in die gezegende Heer Jezus Christus, die de ware wijsheid bij God is. Want Hij is ons geschonken tot rechtvaardigheid, heiligmaking, wijsheid en volkomen verlossing. Ach, lieve Heere, dat we is bepaald mochten worden bij onze staat in Adam. Want is Adam niet geleerd, dan is Christus niet begeerd. Maar lieve Heer, het is Uw eigen werk. En Gij gaat ermee door tot de voleinding der wereld. Want Uw huis moet vol worden. Mocht Gij ons dan komen te trekken met koorden van liefde. Want Gij zegt, ik zal ze voeren met smeking en geween. O lieve Heer, dan is de brug naar de wereld wordt opgehaald. En gelijk Rut met Naomi meeging, zeggende en beleidende door het geloof, waar gij zult sterven, daar zal ik sterven. Waar gij zult overnachten, daar zal ik overnachten. Want uw volk is mijn volk en uw God mijn God. En Orpa die weende wel, maar die keerde terug. Die keerde terug naar de afgoden. O Heer, als gij ons niet grijpt, in ons hart zullen we altijd ons vermaken met de afgoden. Maar laat het niet toe dat wij u zouden afvallen met een eeuwige afval. Heer, het zou recht wezen, want dat hebben we verdiend. Dat hebben we, en daar hebben we voor gekozen. Maar gij hebt een volk uitgekozen. Want gij zegt, ik heb me een volk geformeerd. Die zullen me lof vertellen, Heer, en mocht het ook deze dag onder dit dak plaatsvinden. Dat we uw lof zouden vertellen, zelfs in de nacht. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. Wat zou dat groot zijn, o Heer, als gij dat ook zou planten in de harten van onze kinderen. Opdat ze dit leven, dat toch niet anders is als een gestadige dood, zouden mogen verlaten. Een oude natuur doden, om in een nieuw godzalig leven te mogen wandelen. O Heere, de prediking gaat nog uit. Sterk al uw gane getrouwe knechten, en met uw geest, opdat ze in alle waarheid geleid worden. Wereldwijd, want gij hebt uw kerk wereldwijd uit alle volken, talen, natie en geslachten. En ze zullen komen, door goddelijk licht geleid, om te melden het heil. Van uw gerechtigheid en grote daden. O Heere, wek ons daartoe nog op. Geef ons dan nog een mond en hart om te spreken. Geef ons nog een horend oor om te luisteren. Wat de geest tot de gemeente te zeggen heeft. O Heere, het is altijd weer nieuw. Uw woord is altijd weer nieuw. Wij zijn gevallen, maar als gij ons opricht in Christus, dan is uw woord elke dag nieuw. En mochten we daartoe gesteld worden, Heere, als een middel in uw hand, om ook die blinde heiden, nu nog van u gescheiden, uw heil te mogen verkondigen, gelijk gij ook hier gesteld hebt. Paulus moest Titus onderwijzen, om de Cretenzen te onderwijzen, in de waarheid van het evangelie. O Heere, wat een heerlijk werk. Maar daar zal alles tegen opkomen. Want het vlees verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Het is een ergernis en een dwaasheid, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Het is altijd dwars tegen ons vlees in. maar dat vlees mocht gedood worden. O Heere, gebruik daartoe de autoriteit van uw woord. Gedenk de weduwe en de wezen, de zoveel leed en beproefde. Gedenk uw volk Israël, breng ze tot waarachtige bekering, opdat ze ook uw zoon mochten erkennen die ze nu nog verwerpen. O Heere, gij hebt het beloofd, en dat gij het haastiglijk zou doen. We smeken het u in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Geliefde, deze morgen wensen wij met de hulp des Heren na te denken over de apostolische vermaning van Paulus aan Titus, zijn medebroeder in Christus, in het kader van de kerkelijke tucht. En Titus was op het eiland Kreta geordend in de dienst des Heren door de apostel Paulus. En in het hoofdstuk van onze overdenking wordt Titus nadrukkelijk vermaand de Cretenzen Gods geboden in te scherpen, opdat zij door de weg van schuld gezond zouden worden in het geloof. En dat is altijd de weg. Een weg van schuld, gezond worden in het geloof. En de apostolische onderwijzing van Paulus geschieden in het kader van de gemeenschap der heiligen. Paulus die had zijn theologie niet aan de voeten van Gamaliel geleerd, maar ontvangen van Christus zelf. En aan al die wettische orthodoxie die Paulus aan de voeten van Gamaliel had opgedaan, daar had hij niets aan voor zijn apostelschap. Want de vrije genadeleer van Christus, dat is geen aanvulling op de wet van Mozes, geliefde, maar het zaligmakende antwoord op de wet met de daad. Christus heeft de wet vervuld. En met zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. En de wet had voor Paulus pas betekenis gekregen toen het gebod bij hem op bezoek kwam. En dat is noodzakelijk, geliefde. Dat het gebod, dat de wet bij ons op bezoek komt, anders leven we door in onze oude natuur. Maar Paulus had altijd gedacht dat hij door de onderhouding van de wet de zonde de baas kon blijven. Maar toen de wet Paulus aangreep, werden de zonden hem de baas. En toen is Saulus van Tarse de dood gestorven om voortaan op rekening van Christus en voor zijn verantwoordelijkheid te leven, hè, voor tijd en eeuwigheid beide. Zoals we kunnen vinden in vraag en antwoord 1 van de Heidelbergse catechismus. Wat is nou onze enige troost, beide in leven en sterven? Dat ik van mezelf ben? Nee, dat ik het eigendom van Christus ben. En als leerjongen had Paulus zelf ondervonden hetgeen hij nu aan Titus voorhoudt en hem onderwijst in de leer. En hoe Titus door zijn bediening op Kreta die moest verkondigen. Nou, dat onderwijs van Paulus en Titus geschiedde door het geloof, hè, dat door de liefde is werkende. En dan kan alles lijden. Want met het geloof en de ware liefde, de geloof en de ware liefde, die strijden nooit tegen elkaar. En in het kader van de gemeenschap der heiligen, daar is er plaats om elkander op te scherpen in de liefde. Dan kan de liefde ook vlijmscherp zijn. Ja, er staan voorbeelden van in de Bijbel. Als Paulus de Vijns en de Petrus scherp bestraft in Antiochië, ja, wat we kunnen lezen in Galaten 2. Dan wordt ook Paulus door de liefde gedreven. Ja, maar dan in de hantering van de scherpte van het woord. He, want het woord is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig scherpsnijdend zwaard. En dat gaat door de verdeling der ziel en de samenvoegselen des mergs. En het is een oordelen der gedachten en overleggingen des harten. Dus Paulus hanteerde de tucht en dat is zuivere liefde. He, liefde tot God en liefde tot de naaste. En kerken waarin de tucht niet gehanteerd wordt zoals Christus het bevolen heeft, zijn kerken waarin de ware liefde gemist wordt. Tucht is liefde. En ook ambtsdragers vallen onder de tucht. En ook de leer die er geleerd wordt, moet de toets van Gods woord kunnen doorstaan. Dat is bijna niet meer het geval in onze dagen. Want de kerken zijn massaal afgeweken van de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Ja, en dan krijg je van die rijke jongelingskerken die de wet erbij nemen. Om voor God te kunnen bestaan. Dat is altijd zo. Dat zit in ons vlees. Hè? Als je onbekeerd bent en de wet is nooit bij je op bezoek gekomen ten dode. Dan wil je altijd de wet erbij te nemen. Hè? Netjes lezen. Ja. Uitwendig. Maar de Heere kijkt naar het hart, geliefde. En we zullen zien dat Paulus Titus onderwijst in de zuivere leer die naar de godzaligheid is. En daarvan maakt ook de brief van Paulus aan Titus deel uit. Hè? Het apostolisch onderwijs, dat was een bijzonder onderwijs, dat was een uniek onderwijs. Dat was een eenmalig onderwijs, het apostolisch onderwijs. Dat is het gezaghebbende woord van God, het maakt er deel van uit. Hè? De leer van de apostelen, het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En het apostolisch onderwijs van Titus, van Paulus en Titus, dat heeft een autoriteit nooit ingeboet, hè? Maar dat is eeuwigdurend, omdat de Heilige Geest de auteur is van Gods woord. En daar behoort ook de Titusbrief toe. En als men afwijkt van de geïnspireerde leer der apostelen, dan zal men vervallen in allerlei afgoderij en dwaling. En in het kader van de ware gemeenschap der heiligen is Christus, daar is Christus in het midden. En als Christus in het midden is, dan is daar ook de kerkelijke tucht. Want de gemeenschap der heiligen valt binnen het kader van de onderlinge bijeenkomst, ofwel de vergadering van de ware christgelovigen. Dat is de kerk, de curia kei. Dat is de vergadering van de ware christgelovigen. En in de kader van de ware kerk functioneert de tucht. Dat is niet de herstelde kerk, dat is niet de gereformeerde gemeente. Maar dat is de eenheilige, algemene christelijke kerk. Dat is de ware kerk. Waarvan de leden zich over de aarde verspreid bevinden. En waar Christus in het midden is en waar zijn kroonrechten erkend en gehandhaafd worden, daar is ook de rechte tucht. En daar zijn ook de vruchten des geestes. Hè? Nou, Gods woord leert ons, de vrucht des geestes, dat is liefde. Ja, dat is niet alleen liefde, dat is er een onderdeel van. Hè? Dat is niet mijn liefde, hè, maar dat is de liefde van Christus. Dat is de liefde Gods, die in onze harten wordt uitgestort door de Heilige Geest, als wij met de Heere verzoend worden, in de weg van de waarachtige bekering. Ja, dus de ware vrucht des geestes is liefde. En over de liefde van Christus, daar kan ik niet beschikken, geliefde, want dat is een dringende liefde. Dat is geen liefde die je kan grijpen, maar een uitgestorde liefde. Paulus zegt, de liefde van Christus dringt ons. Hè? Dus dat is een drijvende kracht. Daar kan een mens niet over beschikken, want ook een mens na ontvangen genade, die is geheel afhankelijk van de invloeden van de Heilige Geest. En daarom staat er van Gods volk geschreven dat ze een arm en ellendig volk is. Maar betrouwende op de naam des Heren. Ja. Dus waar de liefde uit God gemist wordt, daar is ook geen ware gemeenschap. Hè? Daar zijn ook geen vruchten des geestes. En de ware gemeenschap, geliefde, die ziet echter niet op de liefde. Hè? Dat doe je natuurlijk ook niet. Hè? Als je een jongen en een meisje met elkaar gaan trouwen, dan worden ze wel door de liefde gedreven. Maar het huwelijk ziet niet op de liefde, maar op de trouw. Daarom heet het ook niet liefhebben, maar trouw. Ja, dus dat geldt in het natuurlijke en in het geestelijke. In de natuur is de vrucht van de liefde binnen een voor God verordineerd huwelijk, dat er kinderen geboren worden. Hè? Dat is de vrucht, het ziet op de vrucht. Paulus zegt, ik zoek niet de gaven, maar de vrucht. En in het geestelijke gemeenschapsleven is de vrucht van de liefde de eer van God. Hè? Dat is de eer van God, dat is de vrucht van de liefde in het geestelijke leven. Dat is de vrucht van de liefde van Christus. Hè? Christus zocht altijd de eer zijns vaders. Dus de liefde staat niet op zichzelf. De liefde die heeft een vrucht. Hè? En hoewel God de volzalige in zichzelf is en niet nodig heeft om van mensenhanden gediend te worden als één behoefde, dan wil hij nochtans door vernieuwde zondaren verheerlijkt worden. Want God heeft zich een volk geformeerd die zijn lof zullen vertellen. Dat is geen misschientje. Daar zal de Heere voor zorgen. Daar staat de Heere voor in. Want wat de Heere spreekt, wat de Heere belooft, dat doet hij. Mensen kunnen de belofte wel eens breken, maar dat doet God nooit. Er is er maar één betrouwbaar en dat is God zelf. Dat is zijn woord. En die zijn lof zullen vertellen en zijn eer, wat betekent dat? Zijn eer zullen verhogen, maar altijd in Christus. En de heilige engelen en de serafijnen die voor zijn troon zijn, zingen al vanaf de schepping onafgebroken het drieberg. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Het gaat om de eer van God. Ja, dus als hij bekeerd wil worden, ja. Dan krijg je, als het goed is, meer met God te doen dan met jezelf. Mensen willen maar gered worden, ja, natuurlijk. Naar de hemel, natuurlijk. Maar de Heere die gaat zo ver, dat het nou niet meer om je zaligheid te doen is, maar om de eer van God. Dan zeg je, Heere, zijt ge met mijn doem gediend, sla er maar op, want ik heb het verdiend. Dus uw eer van mij verhoogd wordt. Dus God maakt een mens eerlijk zalig, hè? Ja. Nou, Paulus vermaant Titus, zijn medebroeder in Christus, in deze context, hè, dat hij het evangelie moet prediken, niet om de mens, want Paulus zegt, ik heb geen evangelie naar de mens. Hè, maar het is voor de mens. Hè, maar daar staat de eer van God, staat op de eerste plaats. Hè, dus ook de samenvatting van de wet, God liefhebben boven alles, en daarnaast staat hij zelf. Nou, dat kan alleen in Christus, hè, want die hebt God lief gehad boven alles. Hè, er is er maar één. Die God lief gaat uit boven alles als Christus. En zijn naast als zichzelf. Hè. En toen hij in de hof van Gethsemane stond. Ja. Toen hij bij al de discipelen verlaten. Hè. Ik ook. Want hij zegt. Ik heb de pers alleen getreden. En Petrus zegt. Maar ik ga met u de dood in. En dan zegt hij. Petrus. Eer dat de haan zal gekraaid hebben. Zult gij mij driemaal verlogen. Ja. Dus Christus. Heeft altijd de ijver van Gods huis had hem verteerd, de ere Gods. Christus was altijd, dus niet in de eerste plaats gekomen op deze wereld om zondaren zalig te maken, maar om de eer van God te verhogen in de opluistering van zijn deugden. En daar dringt Paulus bij Titus op aan, dat hij al de gemeenten, dus de Cretenzen, Titus was werkzaam op het eiland Kreta, en dat hij de gemeente op Kreta moest inscherpen. Dat zij gehoorzaamheid verschuldigd waren aan Gods geboden. Hè? Dus dan zou je zeggen, dus hij zet die mensen in de rij van netjes leven. Nee. Het inscherpen van Gods geboden maakt altijd schuldige mensen. Maakt geen rijke jongeling. Dan preek je de wet verkeerd. Hè? Als die rijke jongeling tot de Heer Jezus komt, dan zegt hij, goede meester. Nou, dan zou je zeggen, dat is een verkeerde man. Hè? Maar dan gaat de Heer Jezus gaat hem de wet verkondigen. Hè? Hoe leest gij de wet? Ja, hij zegt, ik heb ze allemaal onderhouden, hoor, van mijn jeugd ervan, zegt hij. Ja, nou, dan zegt de Heer, één ding ontbreekt u. Verkoop alles, verkoop nou al die godsdienst die je nou hebt, waarmee je nou komt. Hè. Verkoop nou al die gehoorzaamheid aan de wet. En volg mij. Ja, toen een mens in zijn naaktheid openbaar, en toen ging hij bedroefd heen. Dus Titus moet de Cretenzen, de gehoorzaamheid aan de geboden inscherpen. Hij moet de mensen het gezag, de autoriteit van de wet verkondigen. En de God, voor de Cretenzen gold dat in het bijzonder ten aanzien van de gehoorzaamheid aan het 5e en 6e gebod. Hè? In het eerste vers van wat we gelezen hebben, Titus 3, daar komt voornamelijk het 5e gebod aan de orde, namelijk dat wij degene die over ons gesteld zijn, gehoorzaamheid en trouw moeten bewijzen. Waarom zegt Paulus dit? Vermanen dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn. Ja, het was blijkbaar niet zo. In Gods woord staat nog geen woord te veel. Als Paulus of Christus of de profeten iets nadrukkelijk onderstrepen, dan is het blijk van het tegendeel. Als Christus tot zijn discipelen zegt, vrees niet, dan vrezen ze. Daarom is het nodig dat Christus zegt, vrees niet. Dus ook als Paulus die zegt, vermaan hen dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn. Ze waren het niet. Daarom zegt hij dat, daarom moet Titus in het bijzonder het vijfde en zesde gebod inscherpen. En dat ze de overheid gehoorzaamheid en trouw moeten bewijzen. Ja, voor zover de overheid niet in strijd handelt met Gods woord. Want Gods woord leert ons dat we goden meer gehoorzaam moeten zijn dan de mensen. De gehoorzaamheid aan de overheden die over ons gesteld zijn, dat mag geen gehoorzaamheid zijn die met Gods woord in strijd is. We moeten God altijd meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Ja, hierbij is het geweten, dus het geweten van de mens. Ieder mens heeft een ingeschapen godskennis. Maar het geweten van de mens, die ingeschapen godskennis, die is verzondigd door onze vallen Adam. Dat is niet zuiver. We hebben geen zuiver geweten meer van natuur. Dus het geweten, dat is geen toetssteen. Dat is Gods woord. Als je een sprekend geweten hebt, dan moet je niet je geweten. Ja, natuurlijk, de Heilige Geest twist met ieder mens van nature. Maar dat is die gewetensovertuigingen, dat is niet zuiver. Dat moet getoetst worden aan het woord. Dus de overheid, de gehoorzaamheid aan de overheid. Dan de onderdanigheid aan de overheden. Dat is het vijfde gebod, dat is afgebakend door het woord. Daar kunnen we geen eigen invulling geven. Maar als de overheid wetten uitvaardigt die in strijd zijn met Gods woord, dan is de burgerlijke ongehoorzaamheid jegens die onbijbelse wetten een bijbelse plicht. Er bestaat ook burgerlijke ongehoorzaamheid. Bijbels burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja. Als de overheid, laat ik zeggen, abortus verplicht, dan mag je daar niet aan gehoorzamen. Dat is burgerlijke ongehoorzaamheid, dat is wettig. Daar valt bijvoorbeeld ook verplichte inenting onder. Want inenting is in strijd met Gods woord. Vakkend zijn ziektekiemen. En geen mens heeft het recht om die tempel Gods. Wat is nou de tempel Gods? Dat is ons lichaam. Nou, geen mens heeft het recht om de tempel Gods te schenden. Met ziektekiemen of iets dergelijks. Wie de tempel Gods schendt, die zal Gods schenden. Dus als een overheid over de kerk gaat heersen bijvoorbeeld. Dat kunnen we ook zien in tijden van vervolgingen. Toen de reformatie een aanvang nam, toen heerste de kerk. De overheid heerste over de kerk, want de kerk was ook de overheid. Maar dan moeten we de overheid ongehoorzaam zijn omwille van de kroonrechten van Christus. De overheid is als Gods dienares dus zelf ook gebonden aan het woord. Je mag de overheid altijd terugroepen naar het woord. Dat is de enige geldende autoriteit. En hoe het in de wereld mogelijk is dat dominees voorstellen om de staat neutraal te zien. Dat is tegenwoordig, onlangs is dat ter sprake geweest om de staat als neutraal te zien. Maar dat is mij een raadsel, want overheden die wetten uitvaardigen kunnen nooit als neutraal worden aangemerkt. Dominees die zulke onbijbelse verschrikkelijkheden stellen, dat is gedaan, die moeten onder de tucht gesteld worden. Want wat wil men bereiken met een neutrale overheid? Ja, om eigen zeiltjes overeind te houden. Maar dat is niet de roeping van het evangelie. Tegen dit soort ongoddelijk ijdel geroep, zegt de apostel, moet de tucht worden toegepast. Maar ik weet wel waarom we velen dit willen, om de staat als neutraal te verklaren. Dat is allemaal om lijfsbehoud, om eigen sectarische zuil in stand te houden. Nou, dat snijdt Paulus hier in Titus 3 af. Dan zegt hij, vermaan hen dat zij aan de overheid en de machten onderdanig zijn en dat zij hun gehoorzaamheid en dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn. Dus we mogen de overheid nooit, zeg maar, als een neutrale rechter. Een neutrale rechter over de kerk beschouwen. Nee. De overheid is Gods dienares. En daar moet de overheid ook op aangesproken worden. En in het tweede vers, Titus 3 vers 2, dan gaat het meer over het zesde gebod. Dat ons verbiedt om onze naaste door lastering en valse getuigenis te onteren en te benadelen in gedachten, woorden en werken. En ook alweer, waarom zegt Paulus dit? Omdat de Cretenzen zich daarin schuldig maken. Dat is altijd zo. Als er, zoals ik gezegd heb, als er iets benadrukt wordt in Gods woord, vermaan de kinderen dat zij de ouders gehoorzaam zijn. Er was te sprake in die gemeente dat het niet zo was. Er waren blijkbaar gemeenteleden die zich aan deze geboden openlijk schuldig maakten of gemaakt hadden. Zodat Paulus zijn broeder in Christus vermaand deze geboden in het bijzonder zijn toehoorders in te scherpen. Ja, dat is ook noodzakelijk, want er wordt geen gebod zo overtreden in de kerk dan het zesde gebod. Gij zult geen valse getuigenis geven tegen uw naaste. Op grond van valse getuigenissen, geliefde, is Christus aan het kruis gespijkerd. En van nature staan we alle doodschuldig voor aan dit gebod. Want wie één gebod overtreedt, staat schuldig aan de ganse wet. Niemand gaat hier vrij uit. God heeft heel de mensheid onder de vloek der wet gesteld. Gans verdoemelijk voor God. Er is geen enkel mens die kan zeggen van, ja, maar dat heb ik niet gedaan. Dus de wet moet altijd scherpelijk gepredikt worden. Namelijk in afsnijdende zin, jegens de werkheilige, oude, onschuldige mens. De wet stelt de mens in zijn goddeloze ademshoedanigheid voor God. De mens van nature is een geboren lasteraar. Een geboren vechter tegen God. Tegen zijn woord, tegen zijn volk. Heimelijk of openbaar, dat maakt geen verschil. Maar na ontvangen genade, geliefde, dan is die mens aan die oude lasterende mens gedood. De oude mens, die is niet af te sterven. Die sterft door de bediening van de wet en dan is er van de oude mens geen sprake meer. Het nieuwe leven in Christus is een leven in een totaal andere hoedanigheid, namelijk onder de genade. De oude mens of de natuurlijke mens leeft onder de wet. Die is aan de drievoudige dood onderworpen. Gods volk is niet meer de drievoudige dood onderworpen. Want God heeft de oorzaak van die drievoudige dood weggenomen. En wat is dat? Wat is nou de oorzaak van de drievoudige dood? Dat is de zonde. God neemt de zonde weg. Als die zijn volk naar God verzoent. Ja. Dus de oude mens sterft door de bediening des doods. Want dat zegt Paulus. Eertijd leefde ik zonder de wet. Maar toen het gebod gekomen is, toen is de zonde weder gelevend geworden. En toen ben ik gestorven, zegt hij. Toen ben ik door de wet der wet gestorven, opdat ik Goden leven zou. Dus als die oude mens sterft door de bediening des doods, dan is het stoffelijke overschot van die oude mens niet meer de drievoudige dood onderworpen. Want op de dood van de mens kan geen vonnis meer worden uitgevoerd. Ik heb nog nooit gezien dat in een rechtbank, in een rechtszaal, dat er lijken naar binnen werden gebracht. Nee, dat is onmogelijk. Nou, dat is in geestelijke zin wat Paulus Titus vermaand om die wet zodanig te preken dat het een bediening des doods wordt. Voor die oude mens, dat de mens zijn handen in de lucht steekt. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Dan houdt hij. Dan hou ik niet meer overeind. Met je opknap natuur. Dan ga je niet meer zo doen. Maar dan ga je net als die tollenaar, ga je op je borst kloppen. O God, wees mij de zondaar genadig. En op het gestorven zijn van de wet volgt het Goden leven. Ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Goden leven zou. En Goden levend gemaakt zijn, betekent dat. Dat is niet Goden leven, nou dan ga je weer netjes leven. Nee. Goden leven, dat is Goden levend gemaakt zijn. Dat is de nieuwe hoedanigheid, de nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Dat is een nieuwe schepping waarin we voor God kunnen bestaan, door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Onze gerechtigheid voor God is Christus. Dat is Christus voor ons. Zo kunnen we voor God bestaan. Als de Heer onze zonde vergeeft, dan rekent hij ons de gerechtigheid, of gezegd, de gehoorzaamheid van Christus, zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid, dat wordt ons dan toegerekend, dat wordt op je rekening gezet. Dan kijkt God niet meer naar je gedrag. Dan kijkt God niet meer naar het kleed van Christus wat erachter zit. Want dat is een wanhopige boel, hoor. Maar dan kijkt hij op het kleed van de gerechtigheid van Christus. En dan zegt hij, ik zie geen zonde meer in mijn Jacob, ik zie geen overtreding meer in mijn Israël. Dus Christus is de nieuwe mens voor ons. En als wij in hem gerechtvaardigd zijn door het geloof, dan staan we in de hoedanigheid van de nieuwe mens. Dat is Christus. Dat is niet een bekeerd mens. Dan staan we in de hoedanigheid van Christus. U zegt, maar maakt Gods volk zich dan niet meer schuldig aan de zonde van het zesde gebod? Nou, in Christus niet meer. Nee. Want wie overtuigt Christus van zonde? Of anders gezegd, wie zal beschuldiging uitbrengen tegen de uitverkorene God? Wie? Gods volk wordt geoordeeld op grond van de gehoorzaamheid van Christus. En zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. Gods volk wordt wel gekastijd, maar vaderlijk. Dat is niet meer gestraft. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem, jochie. En door zijn striemen is ons genezing geworden. God heeft het oordeel uitgevoerd op zijn zoon. En toen heeft de zoon gezegd, mag Isaac van het altaar. Nou had ik in zijn plaats. De plaatsbekleding van Christus is plaatsvervangend. Ja. Dus in Christus zonde Gods volk niet meer. Nee, want wie overtuigt Christus van zonde? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Gods volk wordt geoordeeld op grond van de gehoorzaamheid van Christus. En zijn niet meer onder de wet, want die onder de wet zijn, dat is de oude mens. Dat is de oude Adam. Dat is de mens onder de wet, de mens die in de zonde leeft. Nou, Gods volk leeft niet meer in de zonde. Dat is onmogelijk. Die zijn onder de genade. Maar wat de inwonende zonde betreft, Gods volk verlost zijn volk van de macht der zonde. Van de zonde zelf. Maar dat betekent niet dat hij ze verlost van alle zonden. In hun zijn in het vlees. Het vlees kan God niet behagen. Daarom moeten we sterven. Dit lichaam moet afgelegd worden. Want dit is het lichaam der zonde. Nou, wat is nou het lichaam der zonde? Dat is het stoffelijk overschot van de oude mens. Hoe moet ik het zeggen? Het stoffelijk van de oude mens is ontzield, die is gestorven. En Gods volk draagt die, dat stoffelijk overschot, het lichaam der zonde, tot hun dood toe mee. Ja. Had de Heer dat anders kunnen doen? Zeker. De Heer had van ons ook engelen kunnen maken. Maar hij heeft het niet gedaan. Waarom niet? Kennen de engelen genade? Nee, die kennen geen genade. Die hebben dat ook niet nodig. Die hebben nog gezondigd. Wat wil de Heer nou in zijn woord openbaren? Wat? Genade verheerlijken. Hij wil genade verheerlijken. Nou, als je nou op rekening staat van Christus, dan moet je je les de zonde nog zonder willen. Want er is voor betaald. Is dat een antinomiaans leven? Nee. Nee, want Gods volk leeft niet meer in de zonde. Want ze is niet meer onder de wet. Daar staat Christus borg voor. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dus, als sta je dan, dan zegt, ja, Petrus staat er in de zaal van Caiaphas. Met zijn voeten in de zonde. En dan kijkt Christus hem aan. Want hij zegt, ik had al voor u betaald. Hij staat er op kosten van Christus, dat is een meester toe geloven. Ja, het is toch ontzaglijk. Genade verheerlijken. Dus, wat de inwonende zonde betreft, wat het vlees betreft, het lichaam der zonde, dan worden de Gods kinderen vaderlijk gekastijd. Want als je niet gekastijd wordt als een kind van God, dan ben je een bastard. Maar Gods volk wordt vaderlijk gekastijd. Niet meer gestraft in die zin, want de straf die ons de vrede aanbrengt was op Christus. Gods straf ging twee keer. De prijs voor de zonde, die heeft God aan zijn zoon voltrokken. Die heeft God met zijn zoon verrekend. Ja, al van eeuwigheid. Dat is niet, God loopt niet achter de feiten van nou is die mens gevallen. Dan moet er gerechtigheid. Nee, dat is al van eeuwigheid. In de eeuwigheid klonk het al. Ik kom om uw wil te doen, o God. En toen heeft God het verbond met zijn zoon gemaakt. Alle mensen vallen er buiten. We hebben pas over Abraham gepreekt. Maar toen God met Abraham een verbond maakte, weet je nog? Toen moest Abraham die offerdieren slachten. En toen viel Abraham in slaap, hè, want die roofvogels die kwamen erop af. En Abraham was vermoeid, die viel in slaap. En toen ging God eenzijdig tussen de stukken door. Hè? Abraham sliep. Want God had een verbond met zijn zoon gemaakt. Ja, verbond kent altijd twee partijen, maar dat was niet Abraham, dat was Christus. Hè? God de Vader en God de Zoon. Dus Gods kinderen struikelen nog in velen, omdat ze nog geen verheerlijk lichaam omdragen. Het lichaam der zonde is enkel vlees. En toch is Gods volk niet meer in het vlees, maar in de geest. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Anders, zo anders de geest Gods in u woont. Hè? In Christus is Gods volk enkel geest. En dienen zij God in de geest. En betrouwen niet in het vlees. En toch is Gods volk totaal vleeselijk verkocht onder de zonde. Ja, dat is allemaal een paradoxale taal, hè? Maar ja, hoe kun je dat? Daar heb Luther ook zo mee geworsteld, hè? Dat hij zegt van ja, nou moet ik toch God dienen. Nou moet ik toch God dienen. Dat was ook op de oprechte begeerte van zijn hart. En toen ging hij God dienen. In de kloosters ging hij zijn eigen tuchtigen. Hè? En ging naar Rome de Pilatustrap beklimmen. Maar Luther zegt, de zonden die braken er als het ware uit. Ik ben nooit zo gezondigd als toen, zegt hij. Toen ik wilde dat ik God ging dienen, heb ik nooit zo gezondigd als toen. Ja, toen het doktorenkamertje, toen die stieren van de wet, hè, toen werd die waarheid geopenbaard, rechtvaardigen zal door het geloof leven. Ja, en toen was Luther bevrijd van Luther. Want dat was, hè, de rechtvaardigen zal door zorgen, dat was het geloof van Christus. In Christus is Gods volk enkel geest. En zij dienen God in de geest en betrouwen niet meer in het vlees. En toch is Gods volk enkel vleeselijk verkocht onder de zonde. He, doch in Christus enkel geest. En in Christus wandelen zij ook in de geest en niet in het vlees. En toch struikelen Gods kinderen in velen. Ja. Het leven des geloofs, dat is ook niet met het verstand te omvatten. He, want het geloven, dat is het tegenovergestelde van begrijpen. He, als een mens het wil begrijpen, dan is het wonder eruit. Dan is het niet meer van de Heer. Maar God gehoorzaam. He. Gehoorzaamheid is beter dan offeranden. Wat betekent dat? Nou, offeranden, dat zijn goede werken. He. Al goede werken om God te behagen. Gods volk heeft al goede werken. He, dat zegt Paulus ook. Daar roept hij zelfs toe op. Maar na ontvangen genade. En dan in Christus, hè. Nou, wat is nou het beste werk van Gods volk? Dat is het geloof. Dat is het geloof. Nee, geloof is geen werk. Ja. Geloof in Christus. Dan zegt Christus, dan gaat het met terugwerkende kracht. Hè. Uw vrucht worden in mij gevonden. Hè. Dan stelt Christus al de schatten van het geloof. Want hij had een volmaakt geloof. Hè. Hij is de volleinde des geloofs. En wij hebben maar een beginsel van geloof als het goed is. Hè. Meest een zwak geloof. Hè. Je hebt mensen die zeggen, ja, ik heb een groot geloof. Ja, die hebben meestal God als een lucifersdoosje, zo klein. Maar de Heer zegt tegen zijn volk, gij zwak gelovigen, gij klein gelovigen. Maar die hebben een grote God. Hè. Ja, dus je ziet het leven des geloofs, dat ze niet met het verstand omvatten. Het vlees is niet nut en het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en dat kan ook niet. En die kennis doe je alleen op na ontvangen genade. Hè. Gods volk komt met zichzelf gedurig, die komen zichzelf gedurig tegen. Waarom? Omdat ze de geestelijkheid van de wet kennen. Paulus zegt, in mijn eertijds, hè, toen leefde ik stipt als een fariseer, maar ik was geheel zonder de wet. Want ik had geen idee van de geestelijke bediening van de wet. Maar toen die wet kwam, toen is de zonde weder levend geworden en ik ben gestorven. Ja, Gods volk kan dus ook in strijd tegen het zesde gebod handelen. Zeker. He, David geloofde, ik zal je een voorbeeld geven. David geloofde bijvoorbeeld de laster van Ziba. He, wat deed Ziba? Die lasterde, die zei de lelijke dingen van Mephibozet. Mephibozet, die trouwe en godvrezende knecht van David. En David geloofde de laster van Ziba. Dat is een stuk hoor. En we zien het bij de vrienden van Job. De vrienden van Job, dat was Gods volk hoor. Moet je echt niet denken dat het onbekeerde mensen waren. Dat was Gods volk. He? Ongeoefend, ja. Ja. Maar het was toch Gods volk. He? De vrienden van Job maakten zich schuldig aan duivelse verdachtmakingen, hè, jegens de rechtvaardige Job. En dat waren ook, ja, dat waren toch aanvankelijk begenadigde mensen. Want wat zij zeggen op zich, daar kun je nog naar luisteren ook. Hè, maar het was jegens Job was het laster. Want Job had niet gezondigd. Nee, de duivel die was vergramd op Job. En de Heer zegt, en de duivel zegt tegen de Heer, ja, maar die Job die vreest u om iets, om verdienst. Nou, zegt de Heer, pak hem maar aan. Maar verschoon zijn leven, denk erom dat je niet in zijn leven komt. En toen, ja, toen kwam Job openbaar, niet alleen dat hij rechtvaardig was, maar dat hij ook, ja, niet dat hij, alleen dat hij gerechtvaardigd was, maar dat hij ook een rechtvaardiger was. Nee, want in dit alles zondigde Job niet, ook als zijn kinderen worden weggenomen. En later heeft hij zijn geboortedag vervloekt. Nee, maar op de puinhoop van zijn bestaan mag hij toch in genade doorbreken. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Ja, dus verdachtmakende geesten, hè, die zijn er altijd geweest, ook in onze dagen. En als hij onder de wet, en zelfs na ontvangen genade, we zien het bij David, kan in die zonde vallen. Maar ja, David leefde er niet in. Hè? David leefde niet in de laster van zonde. Hè? Hij gelooft in zijn vlees, Siba. Maar ja, dat is later is dat toch weer openbaar gekomen. Hè? Dat Siba een lasteraar was. En die is ook gestraft. Nou, genoemde geesten typeren niet op grond van de feiten. Hè? Lastergeesten die typeren niet op grond van de feiten, maar van horen zeggen. Kwaadsprekerij achter de rug. En Paulus roept Titus op om de gemeente te Creta te vermanen, opdat zij niet zouden lasteren. Ja. En uit de context van Titus 1, hè, daar is op te maken dat Paulus Titus beveelt om de Cretenzen scherp de wet te preken, hè, want er zijn ook vele ongeregeldheden. Dat zegt hij in Titus 1 vers 10 en 13, want er zijn ook vele ongeregeldheden, ijdelsprekers en verleiders van zinnen in zonderheid die uit de besnijdenis zijn, welke men moet den mond stoppen, die gehele huizen verkeren lerende wat niet behoort om vuil gewinswil. Eenheid en zijnde, hun eigen profeet heeft gezegd, de Cretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. En deze getuigenis is waar, dat was geen laster, maar dat was waar. He, daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. Dus dit soort afsnijdende prediking, he, dat ging als een mes er doorheen. Ja, dat wordt bijna niet meer gehoord in onze dagen. Het gros predikanten wil populair zijn. En als je populair wil zijn en van de mensen gezien worden, dan moet je de wet als de bediening des doods achterwege laten. En dan moet je alleen het evangelie preken. Maar dan zal je geen gebrek hebben aan aanbidders en toejuichers. Maar als je de wet scherpelijk gaat preken, dan word je net zo impopulair als Christus. Ja. Waarom was Christus impopulair voor de Joden? Omdat hij al hun werken afsnijdt. En omdat hij hun liet zien dat ze leefden in de ongerechtigheid. Dus Christus is om die reden geslagen in het huis van zijn liefhebbers. Hè? Want dat zien we toen hij in de synagoge preekte. Hè? Hij preekte aangename woorden. En de mensen hoorden hem gaan. Maar toen ging hij separeren. Toen ging hij separeren tussen schijn en zijn. En weet je wat die mensen toen deden? Toen wouden ze hem grijpen. Toen sleepten ze hem naar de steilte van de berg. En toen wilden ze hem te pletten gooien. Al die gemoedelijke mensen. Hè? Al die bevindelijk gereformeerde mensen. Die wilde Christus van de berg gooien. Ja. Dus Christus is om die reden geslagen in het huis van zijn liefhebbers. Hè? Omdat hij niet alleen het evangelie, maar ook de rechten van zijn vader predikte. En de rechtzinnige eis der, hè? En de rechtzinnige eis der wet. Nou, de wet maakt geen mens gehoorzaam. Dat moet je nooit denken hoor. De wet maakt geen mens gehoorzaam. Hè? De wet legt de zonde bloot. En de wet maakt de zonde levend en krachtig. Dan heb je altijd gedacht dat je, ja, net als die rijke jongeling, hè? Hij had toch gedacht, ja, maar die geboden die heb ik heel mijn leven onderhouden. Ja, ik ben wel een zondaar. Ik heb ze toch allemaal proberen te onderhouden. Dan zegt de Heer, één ding ontbreekt u. Maar hij zegt, wat is dat dan? Ga heen en verkoop heel je godsdienst. Nou, toen barstte de zonde eruit. Want wat staat er? En hij ging bedroefd heen. Hatelijk. Hatelijk bedroefd, hoor. Dat was geen evangelische droefheid. Dus de wet maakt geen mens gehoorzaam. Hè? De wet maakt de zonde levend en krachtig. Ja, u zult zeggen, dan kan de prediking van de wet toch juist wat beter achterwege gelaten worden. Als dat alleen maar de zonde levend maakt. Hè? Mensen boos maakt. Mensen... Nee, juist niet. Want door de wet is de kennis der zonde. Als de wet niet gepreekt wordt, dan blijf je onbekend met je zonde staat. Dat de mens leugenachtig is. Paulus zegt, kwade beesten, luie buiken. Dat moet je hem prediken. Bestraf hem scherpelijk. Ja. Meer is de mens van nature niet. Over de mens valt niets goeds te zeggen. Dus moet de wet gepredikt worden omdat de mens van nature juist zeer veel goede gedachten over zichzelf koestert. De mens van nature is die zeer tevreden over zichzelf. Nou, dat is een gladde weg naar de hel. Want de wet maakt de zonde levend. Kan niemand, als dat gebeurt, geliefde, dan kan niemand zijn stand nog ophouden. Toen de wet bij Paulus op bezoek kwam, ja, toen is Paulus, die onberispelijke fariseer, ja, op de weg naar Damascus viel die voor God in stof. God sloeg hem in één klap van zijn paard. Dat is noodzakelijk, geliefde. Dat is noodzakelijk. Want dan blijft er van de mens niks anders over dan een goddeloos kwaad beest. Hè? Kwade beesten en luie buiken. Ja, nou, meer zijn we niet. Dat zijn we geworden in Adam. Maar geliefd als je dat nou mag inleven. Hè? Net als Asaf, ik ben een groot beest voor God. Hè? Of als men je verboosheid, wat is het dat je omgezien hebt naar zo'n dode hond als ik ben. Ja, daartoe is Christus gekomen. Daartoe is Christus gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En dat is ook voor Paulus een weg geweest, hè, om achter dat geheim te komen. En toen Paulus de gemeente Gods vervolgde, hè, toen meende hij overeenkomstig de wet Goden een welgevallige dienst te doen. Ja. Maar toen was Paulus een kwaad beest, hè, maar toen wist hij het niet. Hij zegt, ik heb het in mijn onwetendheid gedaan. Maar op die weg naar Damascus is die zodanig ontdekt geworden door Christus. Ja, toen is het gebod gekomen. Hè? En toen was er een... Ja, toen kwam er een wetteloze Saulus van Tarsus openbaar. Toen kwam die openbaar dat hij heel zijn leven zonder de wet geleefd had. Dat is een ontdekking. En toen is Saulus als een blinde zonder gestorven in de rechte straat. Hè? Geestelijk wel te verstaan, hè. Om aan het einde van de wet gebracht te worden. Waarom moet je nou aan het einde van de wet gebracht worden? Nou, het einde van de wet is Christus. Tot rechtvaardigheid en ieder die gelooft. En toen heeft het God beliefd zijn zoon in hem te openbaren. Hè? Want het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid en ieder die gelooft. Dus Paulus had de geestelijke bediening van de wet ervaren. En ook de wetsdood, hè, die ermee gepaard ging. En toen is Paulus voor de trechter van de dood van Christus gevallen. Dat is noodzakelijk in ons leven. En mensen zeggen wel eens, ja, hoe kom ik nou aan zondekennis? Nou, je hoeft niet veel zondekennis te hebben. Nou, dat zegt de catechismus ook niet. De catechismus zegt niet hoeveel u zonde, nee. Hoe groot onze zonden en ellende zijn. Nou, hoe groot? Nou, één minuscule zondige gedachte is al zo groot. Dat je voor eeuwig mee verloren gaat. Zo groot. Dus het gaat niet over veel. Het gaat niet over de breedte. Maar het gaat over de diepte. Hè? Over de hoogte. En daar is Paulus ook achter gekomen. Openbaar gekomen. Hè? Als een kwaad beest. Voor God. Ja. En toen Paulus de geestelijke bediening van de wet had ervaren en ook de wetsdood die ermee gepaard ging, toen is Paulus door de trechter van de dood van Christus gevallen. In het vrije van Gods welbehagen. Ja, daartoe is de enge poort. Wat is nou het graf van Christus? Dat is de enge poort. Het graf van Christus is de enge poort. Wij moeten door de dood heen naar het leven. Ja. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, hè, zo zullen wij ook met hem leven. Ja, dus was nou bekering? Dat sterven. Om goden te leven. Ja. Paulus wetende de schrik des Heren. Hè, druk Kriet, dat zegt hij op een andere plaats. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen mensen tot het geloof. Nou, die schrik des Heren, dat had Paulus ervaren op zijn weg naar Damascus. Hè. De schrik des Heren, een groot licht verscheen hem. Hè, dat was de majesteit van de heiligheid Gods. Hè. Daar werd hij zelfs door verblind. Hè, zo krachtig was dat. Hij drukt Titus op het hart in het kader van de schrik des Heren, dat hij de Cretenzen scherpelijk moet bestraffen, opdat zij gezond zouden worden in het geloof. Hè. Dus die tucht, ook de woordtucht, dat is maar niet om mensen om de hoofd te slaan, nee, maar opdat zij gezond zouden worden in het geloof. Nou, een slechte heelmeester, zeggen we wel eens, maakt stinkende wonden. Hè. Weet je wat een goede heelmeester doet? Die snijdt dat hele kankerige zwel eruit. Die laat er niet wat van zitten. Nou, dat zegt Paulus hier eigenlijk. Dat is geestelijk net eender. Dus Titus heeft op het eiland Kreta in het kader van de schrik des Heren scherpelijk en afsnijdend de wet gepreekt om de mond van de leugensprekers te stoppen en de Cretenzen met de ganse wereld voor God verdoemelijk te stellen. Nou, de wet maakt altijd plaats voor het evangelie. Christus is niet zomaar gaan preken, daar ging Johannes de Doper aan vooraf. Gij adderige broedsels, wie heeft het u gegeven om te ontvlieden tot de komende toren? Johannes was de wegbereider voor Christus. De wet maakt plaats voor het evangelie. Nu heb Johannes de Doper niet alleen de wet gepreekt, hij heeft ook het evangelie gepreekt. Zie het Lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt. Dus de wet maakt plaats voor het evangelie. De prediking van de wet is noodzakelijk, maar dat heeft altijd wel tweeërlei uitwerkingen. Want bij een deel, ja kijk, het wil niet zeggen als het woord... wet en evangelie zuiver gepreekt worden, dat het voor iedere hoorde des woords ook vruchten oplevert. Nee, het heeft altijd tweeërlei uitwerkingen. Bij een deel blijft het hangen bij wat uitwendige plichten. Hè. Die mensen worden wel opgeschrikt en die denken, ja, dan ga ik een beetje mijn jasje een beetje dichtknopen. Want ik moet er ook een beetje knapjes uitzien. Hè, maar... als de wet inkomt door de Heilige Geest, hè, dan gaan de zonden leven. Hè, dan ken je dat. Ja, dan barsten die knopen eraf. Dan barsten, dan kun je niet tegenhouden. Dan slaan de vloeken door je hart. Dan kun je niet tegenhouden. Als de wet inkomt, worden de zonden levend. Want als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, zegt Paulus. En in die weg denkt de zondaar de zonde te kunnen overwinnen. Maar dan zullen de zonden eruit spoelen als ooit tevoren. Dan ooit tevoren. En dan moet je elke slag verliezen. Ja. En dat zou nou genade zijn. Als wij met een wenend hart. Als wij nou met een wenend hart. Het van de zonde verliezen. Want dat doen we. We verliezen het elke dag. Van de zonde. Maar we willen het bedekken. Net als die rijke jongeling. Die rijke jongeling had geen zonde. Die had alleen maar goede werken. Ja, daartoe is Christus niet gekomen. Christus. Voor Christus kun je niet te veel zonde hebben. Wel te weinig. Hè? Niet in antinomiaanse zin bedoeld. Hè? Nee. Maar dan worden de heimelijke zonden worden dan ordentelijk voor ogen gesteld. Hè? Dan wordt het gericht gespannen. En de eis der heilige wet met het vloekvonnis in je hart afgedrukt. Dan word je een veroordeelde. Ja, precies. Als je nou voor de rechtbank, een burgerlijke rechtbank moet verschijnen. Dan is er een... He, dan kom je daar niet als een rechtvaardig mens, maar dan kom je in dat beklaagde bankje te staan als een veroordeelde. Dan is er bewijslast tegen je ingevoerd. Nou, zo is het geestelijk precies zo. Als de wet bij je op bezoek komt, dan gaat die bewijslast tegen je invoeren. En dan gaat hij je overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Ja, en dan wordt het gericht gespannen. He, dan moeten we heden sterven. He, dan wordt het bevindelijk waar wat God heeft gezegd in het paradijs. En gaan in het proefgebod en daar als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Als je dat zou geloven, dan heb je geen minuut rust meer. Als je dat zou geloven, ten dagen als gij daarvan neemt, zult ge de dood sterven. Als je dat in de dadelijkheid gaat geloven, dan heb je geen rust meer voor het hoge in je voet. Dan moet je met God verzoend worden. Hè? Maar de godsdienstige mens blijft altijd bij het uitwendige van de wet hangen. Hè? Maar bij degene die God toebrengt, in de tijd, worden niet alleen vervloekt door de wet. Maar die komen ook in het paradijs terecht waar de breuk geslagen is. Je moet altijd opletten, God begint daar waar de breuk geslagen is, in het paradijs. Als je nou op de Sinaï blijft haken of blijft hangen, ja, dan zie je die heilige wet. Hè. Maar die mensen die traden allemaal terug vanwege de schrik en de donder en de bliksem van de heilige wet. En dan zei je tegen Mozes, spreek gij voor ons tot God. Want wij zullen sterven. Maar als de Heer het doortrekt in het leven der ontdekking, dan brengt hij je niet alleen bij de Sinaï, maar ook in het paradijs. Daar waar de breuk geslagen is. Ja. En als de Heer dan zaligmakend in ons leven komt, dan gaat hij altijd herstellen. Hè? Daar waar de breuk geslagen is. Hè? Dan wordt de mens niet alleen vloekwaardig voor de wet. Hm? Want dat werd Judas eigenlijk ook. Ik heb verraden als schuldig bloed. Die vond, ja. Maar dan word je ook des doods schuldig voor een heilig en goeddoend God. En dan kom je erachter dat je tegen een goeddoend God gezondigd hebt. Hè? Die ons volmaakt, de schepper van hemel en aarde, die ons volmaakt geschapen heeft. Hè? Ja, en door een beetje inzicht op wat uitwendige godsdienst zijn we van nature zeer goed in het bedenken van de. Van, ja, om het leven uit de wet te trekken. Hè? De wet aan onze zijde. Hè? Want de wet hebt toch beloofd: doe dat en gij zult leven. Ja, we hebben al gezegd, de rijke jongeling was er zeer ver in gevorderd. Hè? En de meeste mensen zijn echt niet zo handig om die kanttekeningen van de wet te bestuderen, zoals de fariseeërs het konden en zoals de rijke jongeling dat kon. Laat staan in praktijk te brengen. Hè? Want in het algemeen komt een mens niet verder dan een beetje dit doen en dat nalaten. Nou, de fariseeërs en de schriftgeleerden die waren daar heel ver in gevorderd. Hè? En de rijke jongeling, dat was een overste van het Sanhedrin, die zegt, ik heb al die geboden gehouden van mijn jonkheid af. Nou, daar kon je geen vuile vinger op leggen op die jongen. Maar de fariseeërs en de schriftgeleerden hebben een wat betere bril, hè, om ook die kanttekeningen van de wet te bestuderen en op de hoeken van de straten in praktijk te brengen. Hè. Dat was hun leven, dat was hun godzalig leven. Tenminste, in eigen oog. Hè, de wet belooft het leven als men maar doet wat de wet eist. Nou, de fariseeën en de schriftgeleerden die waren ervan overtuigd dat ze dat deden. En dat dacht Paulus ook aanvankelijk. Maar Paulus is erachter gekomen dat hij nog niet één gebod volkomen had gehouden. Hè, toen de heilige wet in zijn heilige eis in de straat der rechten in zijn hart werd afgedrukt. En zonder de wet, zegt Paulus, toen leefde ik eertijds. Maar op een andere plaats zegt hij dat. Dat als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat een leven was, hè, doe dat en gij zult leven, is mij de dood bevonden. Hè. Paulus heeft de wet pas geestelijk leren verstaan, toen hij door de wet aan de wet stierf. Hè. Dus toen hij een verloren zondaar voor God is geworden, toen heeft hij ook het geloof, door het geloof mogen verstaan, dat het vloekvonnis van de wet, hè, zoals we vorige keer hebben gepreekt met het offer van Abraham, hè, dat het vloekvonnis van de wet aan Christus voltrokken is, hè, aan dat rammetje achter Abraham in de struiken. Dat was daar een type van. Dat is aan Christus voltrokken, en wat gebeurde er met dat rammetje? Die werd geofferd in Isaaks plaats. Dus Isaak was niet een type van Christus, maar van de kerk. De dood van Christus is het leven voor de kerk, hè? Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid, en iedereen die gelooft. Ja, geliefde, Christus is het die mijn erfenis uit het paradijs heeft overgenomen. Hè? Wat is nou zalig worden? Dat is overname, dat is een ruilhandel. Christus zegt, geef mij je ongerechtigheid, en dan krijg je mijn gerechtigheid. En dat is een overname, hè? Christus heeft mijn en van al Gods volk, hè, de ongerechtigheid overgenomen. En zijn gerechtigheid, zichzelf, hè, zichzelf daarvoor in de plaats geschonken. Met alle schulden die erbij horen. niet alleen de wet, maar ook het evangelie moet in alle vrijmoedigheid en onverhinderd verkondigd worden. En dat kan feitelijk alleen als de wet scherp en afsnijdend gepreekt. Hoe scherper en afsnijdender de wet gepreekt wordt, hoe ruimer het evangelie plaatsvindt. Hè? Ja. Dus niet alleen de wet, maar ook het evangelie moet in alle vrijmoedigheid onverhinderd verkondigd worden. Hè? Hoe radicaler de wet gepreekt wordt, des te heerlijker zal de onnaspeurlijke rijkdom van Christus in de ziel geopenbaard worden. Maar er bestaat geen trap en mate in de afsnijding. Hè? Maar wel in de radicaliteit ervan. Hè? Ja, we zeggen wel eens, de een moet er dieper door als de ander. Ja. Maar er bestaat geen trap en mate in de afsnijding, want elk kind van God wordt afgesneden van de oude Adam, hè? Ingeplant in Christus. Daar bestaan geen gradaties in. Maar het evangelie, die kan alleen in al de rijkdom die er is in Christus gepreekt worden, als de afsnijding der wet radicaal gepreekt wordt. Hè? Dus daarin onderwijst Paulus Titus in, hè, omtrent de bediening van het evangelie, hoe hij daarin heeft te staan. Hè? Niet boven een zondagsgestalte verheven, hè, maar het evangelie kan alleen zuiver verkondigd worden als we staan in de gestalte van de grootste zondaar die barmhartigheid is geschied. Hè? En, als Paulus Titus heeft opgescherpt dat hij de wet, hè, dat hij ze scherpelijk moet bestraffen, maar dan zegt hij, maar Titus wel met een besef van je eertijds. Hè? Omdat wij zelf eertijds zondaren waren, ongehoorzaam, dwalende, hè, menigelei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid, in nijdigheid, levende hatelijk en elkander hatende. Hè, daarom zegt Paulus Titus, we kunnen ons niet boven die cretenzen verheffen. Hoor. Nee, want ook wij waren eertijds van die verbondsbrekers die in de zonde leefden. Dan zegt hij, ik met mijn blinde wettische ijver, door de gemeente Gods te vervolgen. En jij, Titus, met je Griekse filosofische afgodscultuur. Hè? Titus was een Griek. Nou, de Grieken die, ja, de Grieken dat waren eigenlijk filosofen. Filosofie, dat kwam uit Griekenland, kwam uit het Oosten. En daarom wijst Paulus zijn broeder op hun eertijds, hè, in vers 3. Want ook waren wij eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigelei begeerlijkheden en wel eens de dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatende zijnde en elkander hatende. Ja. Hij zegt eigenlijk, we zijn uiteindelijk Titus van dezelfde lap gescheurd. Hè? En Paulus wil hier zeggen, heb dus wat geduld met die cretense Titus, hè, want die luie buiken zijn dezelfde lasteraars als ook wij eertijds. Dus Paulus die stelt zijn eigen er niet boven en daar onderwijst hij ook Titus in. Maar dat betekent niet, hè, hij zegt daarom mag je niet nalaten Titus, hen scherp te vermanen om de overheden en de machten onderdanig te zijn en dat ze ook aan het werk gaan. Want ja, Creta, dat is natuurlijk een strandland. Nou, je moet maar denken dat die Cretenzen aan het strand lagen. Hè, er is niks nieuws onder de zon. Er is echt niks nieuws onder de zon. Die mensen hebben echt niet met het zwarte pak op het strand gelopen. Echt niet. Vermanen. Dat ze ook weer aan het werk gaan. Maar denk erom, zegt die Titus, denk erom dat je doet met een levendig besef aan je eertijds. Nou, dat is een van de lessen waar Gods volk haar ganse leven bij bepaald moet worden. Hè? Want als zij haar afkomst vergeet, ja, als dat in de kerk gebeurt, dan heb je zomaar een afscheiding. Hè? Eén Nederlander een kerk, twee Nederlanders een afscheiding. Ja. Daarom hebben we zoveel kerkmuren, omdat de inleving van Titus 3, vers 3, ontbreekt. He, Paulus was daar beducht op. En daarom vermaant hij zijn broeder hierin. He, Paulus had dat meer beleefd met Petrus in Antiochië. Als Petrus met de Joden gaat veinzen, dan staat Paulus op, want anders had je toen al een afscheiding gehad. Petrus veinsde met de godsdienstige Joden. En hij trok zich van de bekeerde heidenen, trok hij zich terug. En dan staat Paulus op, hij zegt, gij die een Jood zet. En dan gaat hij hem bestraffen, omdat hij te bestraffen was. Ja, hè, omdat Paulus en Titus tot de grootste der zondaren behoorden en dat ook erkenden, hebben zij niet nagelaten om de wet scherpelijk te preken. Hè, tegenwoordig hebben we nieuwe godsdienst, het reformisme geheten, En volgens die religie kun je de wet niet scherpelijk preken, omdat je dan anderen veroordeelt. En dan zegt wat je zelf bent. Nou, in Romeinen 2 vers 1 richt Paulus zich heimelijk tot de zondaren als hij zegt: daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt die anderen oordeelt, want waarin gij anderen oordeelt, veroordeelt gij uzelf, want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. Dan zou je zeggen, nou, dan sta je daar met een gesloten mond. Nee, deze tekst in Romeinen 2 vers 1 slaat niet op de verkondiging van de scherpte van het woord door de prediking. Want het woord is een oordelen der gedachten en overleggingen des harten. Dat ben ik niet, dat is het woord. En dat woord moet gepredikt worden. Ja, zoals Paulus Romeinen 2 vers 1 in de betoning des geestes en des kracht gepredikt heeft. Paulus stond niet boven boven die tekst. Nee, maar het moet wel gepredikt worden. En bovendien heeft Paulus, heeft hetgeen Paulus hier zegt, alleen betrekking op het lichtvaardig en het onrechtmatig, als er in de schrift staat, oordeelt niet. Ja, dan zou je zeggen, dan kan er ook heilig niet meer gepredikt worden. Nee, precies, dat wordt er niet bij bedoeld. Oordeelt niet betekent, oordeelt niet lichtvaardig. Oordeelt niet onrechtvaardig. Oordeelt niet lasterende. Dus het onrechtmatig oordelen wordt door de schrift veroordeeld. Maar het slaat niet op het rechtvaardig en rechtmatig oordelen. Want daartoe is juist Gods knechten en Gods kinderen geroepen. Gods volk en knechten zijn geroepen niet alleen het evangelie, maar ook de wet scherpelijk te prediken. En de geesten te wegen, beproef de geesten of ze het God zijn. Nou, als je de geesten, als je niet zou mogen oordelen, niet rechtvaardig zou mogen oordelen, kan je ook de geesten niet beproeven. Dat kan niet, dan moet je oordelen. Maar wel altijd in de gestalte van het woord. Dus nooit als een hoogverheven zondaar. Daarin vermaand Paulus Titus. Als hij denkt erom dat hij het doet met een geweldig besef van je eertijds. Dus niet de prediker, maar de wet veroordeelt de overtreders van het gebod. Gods woord verbiedt het valselijk oordelen, maar niet het rechtvaardig oordelen. Want daartoe is de kerk juist geroepen, anders functioneert de tucht ook niet. Als je niet mag oordelen, dan kan je ook geen... als er een dief gestolen hebt in de kerk, en dan zeg ik, dan moeten we laten lopen, want je mag niet oordelen. Nou, zo is het natuurlijk niet. Gods volk en knechten, onder geen enkel beding, als Gods volk en knechten onder geen enkel beding zouden mogen oordelen, dan zou de tucht niet kunnen worden toegepast en de zonde niet kunnen worden bestraft. Dus degene die al maar hameren op je mag niet oordelen en dat ook betrekken op het rechtvaardig oordelen. Nou, dat zijn mensen zonder de liefde hoor. Die hebben vaak de liefde hoog in hun vaandel, maar dat zijn liefdeloze mensen. Daar moet je goed op letten. We zijn hier geroepen om de geesten te onderscheiden. Tucht is namelijk liefde. En een tuchtloze kerk die het rechtvaardig oordelen achterwege laat, ook op huisbezoek. Dat zijn liefdeloze mensen. Dat is een liefdeloze kerk. Een ouderling die je hebt op huisbezoek, hebt die zielenonderzoek te doen. En als dat niet gedaan wordt, dan is het een liefdeloze man. Dan is die niet tot het aan bekwaam. Maar, zegt Paulus, denk erom Titus dat je dat doet met een besef aan je eertijd. We mogen als herauten van Christus wegen nooit onze afkomst vergeten, want dan worden we onuitstaanbaar voor onze naasten en staande weg voor God. Hoewel de Heere wel middelen weet aan te wenden om zijn geroepen knecht aan de grond te houden. De Heere weet altijd als hij tot de dienst van God geroepen wordt, dan hoef je er niet over in te zitten dat hij aan de grond gehouden wordt. Daar hoef je echt niet over in te zitten. Paulus die kreeg een scherpe doorn in zijn vlees. Een scherpe doorn in zijn vlees. Hij zegt, opdat ik me niet zou verheffen. Dus dan worden ze onder het kruis, kijk, Gods volk wordt onder het kruis geplaatst. Opdat ze zich niet zouden verheffen, want de kerk wordt door lijden geheiligd. En Paulus die had natuurlijk geweldige, heerlijke openbaringen gehad. Hij was opgetrokken geweest in de derde hemel. En dan, hij zegt, wat geen oor heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord, wat geen tong heeft gesproken, wat in de mensheid niet is opgeklommen. Maar dan zendt de Heer hem een slaande engel des Satans. Hè. opdat hij zich niet zou verheffen. Paulus moest het doen met Gods genade, zegt de Heer. Mijn genade is u genoeg. Hij had de Heer 3 maal gebeden, of hij niet van die vloekende duivel verlost zou kunnen worden. Maar de Heer die verlost hem niet van die vloekende duivel. En zegt, mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus Gods geoefende volk kan niet zonder een scherpe doorn in het vlees. Dat is enkel als liefde van God. Hè? Maar dan worden we des te meer gehaat. Omdat Gods volk met een scherpe doorn in het vlees des te vuriger wordt in de geest. Dat gaat altijd gelijk op. Ja. En dan blijft ook de afgunst niet uit. Want vurig zijn in de geest. Dan krijg je al gauw het etiket opgeplakt. Hè, van Jehu's ijver en zo. Maar degene die het werk van God verdacht maken en besmeuren, die zullen niet voorspoedig zijn. En het is ook zeer gevaarlijk om Gods werk verdacht te maken. Hè? Nou, Paulus blijft tegenover Titus niet in de wet hangen. Mooi nooit denken. Nee, hij onderwijst zijn ambtsbroeder ook in de leer van vrije genade. Hè, van Gods woord. En daar spreekt Paulus vanuit de bevinding der zaak. Hè? Paulus die had geen Nieuwe Testament. Hij sprak het Nieuwe Testament. Paulus spreekt uit de bevinding der zaak. Hij heeft Christus verkondigd vanuit het Oude Testament. En daarin spreekt Paulus vanuit de bevinding der zaken. Want het had God beliefd zijn zoon in hem te openbaren. En geliefde, dat gebeurt nu nog. Want die God leeft nog. Er is nu nog een volk op aarde dat aan het einde van de wet gebracht wordt en God leeft door het geloof des zoons van God. Hè? En wat is daar het doel van? Hè, want de bekering staat ook niet op zichzelf. Hè? De Heer bekeert geen mens om bekeerd te zijn, hè? Maar om zijn lof te vertellen. En dan gaan ze roemen in vrije genade. Hè? Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En dan gaat de bezuin aan de mond. Hè? Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? En dan gaan ze van zich afwijzen en dan gaan ze op Christus wijzen. Hè? Want zegt Paulus ook in vers 5, hij heeft ons zalig gemaakt. Hij, hè, niet wij. Wij, dat is niet gebeurd uit de werken der wet voor onze bekering. Ook niet uit de werken der rechtvaardigheid na onze bekering. Hè? Maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes. Nou, wat heb je aan je geboorte gedaan? Wat? Zeg het me. Niks. Wat doe je aan je wedergeboorte? Wat? Niks. Ga niet. Dat is een eenzijdig godswerk. Badder wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes. God was in Christus de eerste. Want hij heeft ons zalig gemaakt. Hè? Tegenwoordig. Ik heb pas nog een stukje geschreven gisteren. Ja, dan zegt die man. Hij zegt, zonder geloof, zonder verstand kan je niet geloven. Nou, dat is de dwaasheid van het revoïsme van vandaag. Zonder verstand kan je niet geloven. Ja, dat zei hij letterlijk. Dus, ja, dan kunnen geestelijk gehandicapt verstandelozen kunnen niet zalig worden. Hè? Als je dan je hele leven bewusteloos bent, word je van de zaligheid uitgesloten. Nou, gelukkig is dat niet zo. Al lag je je hele leven bewusteloos. En God had één woord in je ziel gesproken, was je voor eeuwig zalig. We waren rampzalig, maar Christus heeft onze rampzaligheid gemijnd en onze zonde weggedragen in een zee van eeuwige vergetelheid. En daarom zijn we nu zalig, Titus, zegt Paulus. Hij heeft ons zalig gemaakt. Hij nam onze rampzaligheid en wij ontvingen zijn gerechtigheid. Christus is tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Hij heeft de rampzaligheid voor ons toegesloten. Want hij heeft gezegd, ik heb de sleutels der hel en des doods. En als hij de poorten der hel sluit, wie zal dan openen? Dus geliefde, wij zijn met Christus ondergedompeld en begraven in zijn dood. En gewassen door zijn bloed in het bad der wedergeboorte. En dat is wat Paulus aan Titus beleidt. En dat is ook hetgeen Titus zelf had ondervonden. Ik ben met Christus gekruist. Ik leef nog niet meer ik. Maar Christus leeft in mij en hetgeen ik nu door het vlees leef, nog steeds vlees, ja, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Wat betekent dat? Paulus zegt eigenlijk, ik heb met mijn vlees niks meer te maken. Want ik leef, maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Toen ze Toen er een paar mensen Kolbrugge wou bezoeken, en belden ze aan zijn deur. Woont Kolbrugge hier? Hij zegt, nee, Kolbrugge die woont hier niet. Die is gestorven. Ja, het is maar voor de verstaander. Hè? Zo, dus Gods volk mag roemen in vrije genade. Hè? Nu neemt geen Satan de zegenkroon eraf. Als je in Christus gerechtvaardigd bent, als je zijn eigendom mag zijn. En dan zingt McChain, nu neemt geen Satan de zegenkroon eraf. Hè? Op Golgotha, ja, dan kun je de bekering vinden van Gods volk. Hè? Christus is de bekering van zijn volk. Hè? Daar hangt mijn vlees in zijn vlees. Want hij heeft mijn vlees aangenomen en mijn bestaan overgenomen. We zullen er eerst van zingen uit Psalm 48. En daarvan het zesde zangvers, Psalm 48, vers 6. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter de dood toe zal hij ons geleiden. Het zesde vers uit de 48ste Psalm. Psalmvers bevat de roemtaal van vrije genade. Kennen we God als ons deel, als ons zalig lot, bevindelijk door het geloof? Ik wil niet persoonlijk worden, maar Paulus schrijft dit niet vrijblijvend. En we zitten hier ook niet verblijvend. De mens gaat naar zijn eeuwig huis, maar hoe reizen wij daarheen, geliefde? Sla toch eens acht op die grote zaligheid. En nu is het nog de wel aangename tijd, kinderen. De dag der zaligheid. De God van onze zaligheid kan alleen gekend worden door het geloof in het Lam Gods. Die als plaatsbekleder van zijn volk heeft gestaan in de zaal van Caiaphas. Daar waar de hele hel gemobiliseerd werd om hem vals te beschuldigen. Omdat ik te beschuldigen was. De Heer Jezus onderging de laster jegens hem zwijgende. Omdat hij zijn kerk zo uitnemend lief heeft. Hoe zouden we dan kunnen zwijgen over hem? Die in het rechthuis van Pilatus stond in mijn plaats. En geliefd, als we dat kennen, dan kennen we ook dat God zweeg in zijn toren. Hè? God zweeg in zijn toren over Christus. In de godsverlating op Golgotha. En daarom zwijgt God in zijn liefde voor degenen die van Christus zijn. Ja, God kan ook zwijgen, of God kan ook spreken in zijn zwijgen. Dat heb ik een keer mogen beleven. God zal zwijgen in zijn liefde. Ja, geliefde. Dan hebben we wel eens in dat rechthuis gestaan, hè, als een doodschuldige zonder. Want de weg naar Golgotha, die loopt door het rechthuis van Pilatus. Dat is de vierschaar, dat wordt in de vierschaar van je geweten geopenbaard. God werkt de zaligheid nooit buiten je om. Hij werkt het altijd in je. Het is buiten om ons geschied, hè, op Golgotha. Maar het wordt in ons toegepast. Daar ben je bij, hoor. Ja, mensen zeggen wel eens, ja, ik weet het niet. Wat begonnen is. Zou je je trouwdag niet meer herinneren toen je met je vrouw getrouwd bent? trouw. Weet je je trouw dan? Wat je niet bent. Nou, zo is het ook geestelijk. En velen menen in de vrijheid der kinderen Gods te staan voor het recht, hè? Zoals Barabbas. Maar God spreekt zijn volk vrij door recht, hè? Zoals de moordenaar aan de kruis mocht ondervinden. En zoals Paulus en Titus gerechtvaardigd zijn geworden door zijn genade, hè? Door het bloed van Christus. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving. Een mens kan heel veel beleven, heel veel aan bevindingen vertellen, maar zonder bloedstorting is er geen vergeving. De rijke jongen kon ook heel veel aan bevindingen uitstallen. Hij zegt, dat heb ik allemaal gedaan en dit en zo en zo. Ken je Christus? Ja. En word je van hem gekend? Dat is de grond. En Barabbas die werd vrijgelaten door de godsdienst. Ja, maar Gods volk wordt vrijgemaakt door de tussentreding van de Zonen Gods. Ja. Indien dan de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, zo zult ge waarlijk vrij zijn. Ja, dus dat is een persoonsvrij. Gods volk gelooft niet in de geloof. Die gelooft niet in iets, maar in een persoon. In de wedergeboorte ontvangt de kerk niet alleen de gerechtigheid van Christus in de toerekening, waardoor de kerk gerechtvaardigd wordt, maar ook de geest van Christus, die hen in alle waarheid zal leiden. In Christus ontvangen we zowel rechtvaardiging als heiliging. De Heer maakt niet alleen een vlak veld in de vergeving van al onze zonden, maar de zonde wordt ook in Christus vernieuwd en geheiligd. Let wel, door toerekening. Niet door ingestorte hoedanigheden, zoals Rome leert. Rome leert een ingestorte heiligheid. Maar de goddelijke natuur, die Gods volk deelachtig is, is geen ingestorte kracht of hoedanigheid, maar dat is de inwoning van de Heilige Geest, hè? Als de derde persoon van het goddelijke wezen. Dus de goddelijke natuur die Gods volk deelachtig is, dat is geen ingestorte heiligheid, maar dat is de indwelling van de Holy Spirit. Ja, dat is de inwoning van de Heilige Geest. Rechtvaardiging en heiliging zijn twee kanten van één zaak, hè? Of liever gezegd, twee zaken die de kerk op grond van de borggerechtigheid en de borgheiligheid van één persoon toegerekend krijgt, namelijk van Christus. Ja, want hij is ons geschonken tot rechtvaardigheid, heiligheid, volkomen verlossing. En de gerechtigheid van Christus neemt de schuld der zonde weg en de heiligheid van Christus neemt de smet der zonde weg. Ja, zonder de heiligmaking van Christus kan niemand de Heer zien. Dan zeggen ze wel eens, ja, zonder heiligmaking zeggen ze dan, kan niemand de Heer zien. Nou, dat staat niet in Gods woord, hoor. Dat staat zonder de heiligmaking kan niemand de Heer zien. Dat is de heiligmaking van Christus. Dat is de toegerekende borgheiligheid van Christus. Ja, dan kan niemand de Heer zien. En zonder Christus kan niemand de Heer zien. Hè? Dus het is niet zonder mijn heiligmaking, maar zonder de heiligmaking van Christus. En dan zal niemand de Heer zien. Mijn heiligmaking is de heiligmaking van Christus. Hè? En een andere heiligmaking heb ik niet. Ja. Ik had het onlangs nog gezegd dat ik zo in de schuld kwam voor de Heer. Dat ik zeg, Heer, ik heb geen heiligmaking. Toen zegt de Heer, mijn kracht in mijn hart, ik ben het voor u. En geliefde, daarmee kun je leven en sterven. Met hem. En wat is dan de ervaring in het leven der heiligmaking? Nou, daar zegt de bruid van het Hooglied, die zegt daar wat van. Hè? Ze zegt, ja, hoe meer ik op Christus zit, hoe zwarter ik word. Omdat de zon en de gerechtigheid mij heeft beschenen. Ik ben zwart. Ja, als de zon je beschijnt, word je zwart. Niet waar? Nou, zo is het geestelijk ook. Ik ben zwart. Nou, dat is de heiligmaking van de bruid van Christus. He, toch lieflijk in zijn ogen. He. Ik ben zwart, dat is haar heiligmaking. He, maar ze zegt er nog wat achteraan. Toch lieflijk, he. Dat is de heiligmaking van Christus. En dat maakt alle bitter zoet. He. Ja. Christus maakt alle bitter zoet. En waarom getuigt de bruid ervan? Omdat zij met de Heilige Geest vervuld is in een overlopende maat, zodat haar hart ervan overloopt. Hè? Dat gaat vanzelf, maar echt niet zonder het bad der wedergeboorte. En, want de Heilige Geest is ook de geest der heiligmaking. Hè? En dat wordt ook uitgedrukt. De toegerekende borgheiligheid van Christus blijft niet onvruchtbaar. Dat is maar niet zo wat in het verstand huisvest. Nee, zeker niet. Dat is in het hart geplant. En dat, ja, dat brengt vruchten voort. Hè? Het blijft niet zonder vrucht. Het is onmogelijk, zegt de Heidelberger Catechismus, dat die door een waar geloof Christus zijn ingeplant, geen vruchten voortbrengen van geloof en bekering. Dat is onmogelijk. Maar praktische heiligmaking, dat moet ik ook zeggen, maakt geen deel uit van het rechtvaardig zijn voor God. Alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. De wedergeboorte wordt als een waterbad voorgesteld, waarvan de doop een zegel een teken is. Dat ziet op de afwassing der zonden, op de vernieuwing des geestes. De Heer Jezus zegt tot Nicodemus, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Hem niet ingaan. Nou, Christus liet zich borgtochtelijk besnijden en dopen in plaats van zijn volk. Christus is met de doop ten onder gegaan, daar heb je dat bad der wedergeboorte, als teken van zijn dood. De doop is eigenlijk een begrafenisplechtigheid. Ja. Niet om over te rouwen, maar om over verblijd te zijn. Paulus zegt het ook, wij zijn dan met hem begraven, door de doop in de dood. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Ja, waarom is dit moeilijk te verstaan? Omdat de doop van Christus de dood voor het vlees betekent. De mens wil wel vernieuwd worden, maar niet sterven. Wij willen wel erfgenamen worden naar de hoop des eeuwige levens. Maar dan zullen we ook het woordje op dat van vers 7 moeten leren verstaan. Dat woordje op dat staat tussen oorzaak en gevolg. En om bij de oorzaak der zaligheid gebracht te worden, dan moet mijn ik ten onder gaan. Met Christus begraven worden. Opdat wij gerechtvaardig zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden naar de hoop des eeuwige levens. Nou, wat zijn erfgenamen? Dat zijn kinderen. Kinderen zijn erfgenamen, die hebben erfrecht. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Ja, dit is een getrouw woord, geliefde, zegt een apostel. En alle aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben. Dat is altijd weer een mysterie. Christus zoekt altijd de slechtste. Hij zoekt altijd de slechtste eruit. Ja. Dat zijn gelukkig niet mijn woorden, want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hè? Niet rechtvaardigen. Maar dat verloren was. Dus Gods kinderen hebben één onderscheidingsteken, waardoor zij geadopteerd en verheven zijn tot de adelstand in Christus. Namelijk het onderscheidingsteken waarop staat geschreven, ik de grootste der zondaren. En dat kunnen ze allemaal met Paulus zeggen hoor. Dat teken dragen ze allemaal. Maar dat teken, dat onderscheidingsteken, dat heeft wel twee kanten. Hè? Want de Heer laat zijn erfgenamen in de hoogste aanvechting de andere kant van die medaille zien. Hè? Want mij is barmhartigheid gezien, dat kunnen ze ook allemaal zeggen. Misschien in de hoogste aanvechting niet altijd hardop, maar dat staat met gulden letters in het hart gegraveerd. Mij is barmhartigheid geschied. Als je een pier in zee ziet leggen, door de golven bedekt, dan zie je toch dat die pier er legt, omdat die golven er tegenaan staan. Dan zie je. Dus op de bodem van het hart, als de Heer maar weer enig licht en genade verschaft, dan slaan de vlammen er weer uit. Ja. De Heer heeft zijn erfgenamen in de hoogste aanvechting. Dan bepaalt hij ze weer bij de verzekering van die enige troost. Hè. En dan breekt het hart. Hè, want weet je waar die grootste der zondaren dan inblikken? Dan blikken ze in de handpalmen van Christus. Hè, waarin dan wordt het weer vernieuwd. De genade in Christus wordt na ontvangen genade altijd weer vernieuwd, bevestigd. Hè, dan laat de Heer zijn handen zien en dan mogen ze blikken. In zijn doorboorde middelaarshanden. Daar zijn ze ingegraveerd. Hè? Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. En de openbaring van Christus, dat is de kracht des berouws. Ze praten wel eens over heiligmaking. Maar de openbaring, hè, de hernieuwing in het leven na ontvangen genade, dat is de kracht van de heiligmaking. En je moet er altijd op letten als de Heer tot je ziel van vrede spreekt. Ja, wanneer kun je dat eigenlijk weten? Als je hart breekt en je ziel wegsmelt vanwege die eenzijdige liefde die erin meekomt. Hè, dan komt God er zelf in mee. Het oude volk zei altijd, als de Heer overkomt, brengt hij alles mee. Hij brengt zichzelf mee. Hè. Geloof, hoop en liefde brengt hij mee. En dan ga je met Petrus naar buiten om bitterlijk te wenen, omdat je zoveel kwaad tegen zoveel goed heeft bedreven. Hè. Dan ga je niet alleen wenen over de zonde, hè, over de bitterheid van de zonde, maar dan ga je ook wenen van blijdschap, omdat God in Christus naar je heeft omgezien, ja, naar zo'n kwaadaardig beest voor het eerst en opnieuw. Want dat beest van binnen, geliefde, dat wordt niet kleiner, maar dat wordt groter, naarmate we toenemen in de kennis van Christus. En als de Heer overkomt, zei ik al, dan brengt hij alles mee. Hè? Dan brengt hij zijn liefde mee. Dan brengt hij berouw mee. Berouw is geen voorwaarde om genade ontvangen, maar dat is een vrucht van de genade die in Christus is. En als we genade in Gods oog hebben gevonden, ook bij vernieuwing, ja, dan kan het niet uitblijven of ten zing hem in God verblijft, aan hem gewijd, van zere wegen. En als dat beleefd mag worden, ja, dan zou het dak van je huisje eraf vliegen. Want dan is God erin en dan ben ik eruit. Dan wordt het een stroom van levend water, springende tot in het eeuwige leven. Ja, want God is een God van volkomen zaligheid voor een volkomen verloren zondaar. Ja. Hij heeft ellendige dat land bereid door zijn sterke hand. En dan worden we arm van geest. Omdat God dan zulke ellendelingen heeft omgezien. En dan gaan we getuigen van een rijke Christus voor een arme zondaar. Ja, want dat gaat altijd met elkaar op. En dan zijn de mensen die zeggen, ja, ik ben een arme zondaar. Ik zeg, maar heb je ook een rijke Christus? Anders ben je geen arme zondaar. Anders ben je nog een rijke jongeling. Dus een arme zondaar en een rijke Christus. Dat is één. Ja, we moeten maar nooit zeggen dat we arm zijn. Als we geen kennis hebben aan een rijke Christus, hè, want dan is onze armoede slechts een vlag om de lading van onze nederige hoogmoed te dekken. En dan ben je rijk met je armoede. Maar dan ben je rijk buiten God, net als die rijke man, hè, in de gelijkenis van een arme Lazarus. Die was rijk en verrijkt en die had geen dienstgebrek. Maar armen worden met goederen vervuld, hè, dat zien we ook aan Lazarus verheerlijkt. Hè, en rijk heeft hij gansledig weggezonden. Ja, maar degene die waarlijk arm gemaakt worden, die worden ook het beeld van Christus gelijkvormig. En dat is ook altijd weer een kenmerk. En die brengen in hun armoede vruchten voort, hè, van goede werken. Wat Paulus ook toe oproept, hè, door de rijkdom van Christus. Het is altijd met Christus verbonden. Hè. In Christus brengt de kerk vrucht voort. Als de geest ons geschonken is in de wedergeboorte, dan blijft dat niet zonder vruchtgevolg. Hè. Dan zie je de mens niet meer. Maar dan zie je het werk van een drie-enige God. En de mens zelf ziet het ook niet, de mens na ontvangen genade. Want zodra je je goede werken ziet, zijn ze verrot. Weet je wat er in Gods woord staat? En hun werken volgen met hen. En dit komt achterop. Ja. En wie brengen goede vruchten voort? Alleen de ware gelovigen. Hè? Dat zegt Paulus in vers 8. Hè? Voor zover ze uit Christus leven. En Titus moet dan die cretenzen die aan God geloven aansporen om goede werken voor te staan. En opscherpen in het geloof. Hè, dat gaat ook weer door een weg van schuld. Want Gods volk moet gedurig in de schuld gebracht worden. Om goede vruchten te dragen. Hè, we kunnen God alleen maar met schuld dienen. En niet met goede werken. Goede werken, ja, die kunnen niet gemist worden in het leven des geloofs. Maar goede werken maken geen deel uit van het rechtvaardig zijn van God. He, dat moet ik in onze dagen maar extra benadrukken. Want tegenwoordig leren ze rechtvaardiging en heiliging als een tweeledige genade. Maar dat is niet zo. Dan ga je Christus delen. In Christus heeft de kerk alles. Maar goede werken zijn vruchten van het geloof. He, dat kunnen we lezen in de Jacobusbrief. He, Jacobus zegt, bewijs me nou uit uw werk uw geloof. Luther vond dat een strooie brief, die Jacobusbrief, aanvankelijk. Hè? Omdat hij zo sterk in de leer van de rechtvaardiging stond. Maar er zijn wel degelijk werken des geloofs. Zoals Abraham Isaac offerde, dat was een werk des geloofs. Maar deze werken zijn geen werken der wet, maar werken des geloofs. Die gaan niet voor een christen uit, maar komen achteraan. Ze zullen het zich niet herinneren. Want hun werken volgen met hen, omdat zij het doen als onnutte dienstknechten die het slechts schuldig zijn om te doen. En als de beste werken nou met zonde bevlekt zijn, wat zijn ze dan? Verdoemelijk? Of niet? Nou, nog iets over de tucht. Ambtsdragers moeten dwaze vragen. De twistingen en strijding over de wet wederstaan, zegt Paulus. Want ze zijn onnut en ijdel. En Paulus sprak tot degene die de wet verstonden. Titus mocht een man zijn, een broeder in het geloof in Christus die de wet verstond. En dat zijn er heel weinig in onze dagen, omdat er weinigen aan de wet gestorven zijn. Je kunt dat zo horen. En je kunt zo horen of iemand opkomt uit de wet of uit de soevereine vrije evangelie. Kun je zo horen. Tenminste, als je met Luther onder de donder van de wet geweest bent. En ook op dat torenkamertje in de geest. En je kunt de wet pas verstaan als je aan de wet gestorven bent. En dan nog maar ten dele, want wij kennen ten dele. Maar Christus heeft volmaakte en alwetende kennis. En daar moeten we het van hebben. Van de wijsheid van Christus. Want hij is onze wijsheid voor God. Christus is mijn verstand voor God. Ik heb geen mensenverstand. Christus is mijn verstand voor God. Christus weet met de wet om te gaan. Gods kinderen moeten zich niet met de wet inlaten, want alleen Christus weet met de wet om te gaan. En waar legt de wet? Je legt onder het verzoendeksel. In Christus, in de haak. Komt geen mens meer aan te pas. De wet is door bloed bedekt. En twistingen over de wet moeten worden wederstaan, met de kennis van Christus. En daartoe is alleen Gods geoefende volk bekwaam, tenminste door dadelijke genade. Want zonder Christus kunnen we niks doen. Dwalingen kunnen we alleen maar belegd worden staande in het geloof van Christus. In de kracht van Christus. Dat houdt dus in dat we in eigen kracht, in eigen kracht kunnen we een ketterse geest niet wederstaan. Dat is onmogelijk. Want de Heer zegt, zonder mij kunt ge niks doen. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Zegt de Heer. Dus daar is persoonlijke genade en bediening des geestes voor nodig. En als je in Gods koninkrijk mag arbeiden, moet je altijd smeken om twee dingen. Genade en licht. Genade en licht. Persoonlijke genade. En Paulus zegt dan ook, na de tweede vermaning moeten we een ketter verwerpen, een dwaalgeest. En ik spreek in het nou in het kader van, niet persoonlijk, maar in het kader van de kerkelijke tucht. Verwerp een ketterse mens. Naar de eerste en tweede vermaning. Nou, Servet, we weten, Servet, die werd verbrand omdat hij een ketter was. Calvin vond dat wel een beetje te ver gaan, maar hij heeft het niet kunnen verhinderen. We moeten wel afstand nemen van een dwaling, zo iemand die leert. Maar aan de andere kant, de persoon die dwaalt, tracht het te overtuigen en in te winnen. De remonstranten zijn op de synode van Dordrecht terecht uitgeworpen. Bogerman heeft ze terecht de deur uitgeschopt, om het zo eens te zeggen. En dat is tot beschaming van de eliegeest die er in onze kerken heerst. Want dat soort valse verdraagzaamheid is een vrucht van het luie vlees en niet van Christus. Maar onze vaderen hebben de remonstranten niet alleen van tevoren, maar ook achteraf getracht van hun dwaling te overtuigen. En ze hebben ze niet, zeg maar, met een lege portemonnee op straat gezet. Ze hebben ze nog onderhouden. Maar een valse leer hebben ze niet getolereerd. Dus de kerk heeft wel degelijk een dure roeping alle ketterse dwalingen uit te bannen. Maar ketterijen hebben ook een heilzame uitwerking. U zegt een heilzame uitwerking. Ja, we kunnen de ketters niet missen. Want in de grootste ketterijen in het verleden zijn de heerlijkste belijdenissen geboren. De belijdenis van Nicea, de Dordtse leerregels, noem maar op. In het verleden zijn de ketters dus aanleiding geweest tot de geboorte van de formulieren van enigheid. Ketters kunnen niet gemist worden, want ze dwingen de ware kerk altijd tot een zuiver belijden. Dat zien we bij de strijd tussen Arius en Athanasius, tussen Luther en Rome. En Arius en Athanasius, daar is de belijdenis van Nicea uitgeboren. En de strijd tussen Arminius en Gomarus resulteerde uiteindelijk in de Dordtse leerregels. Ja, En nou heeft de protestantse kerk in Nederland drie formulieren van eenigheid in het rijtje gezet van, van het geheel van de plurale belijdenis. Hè. Dus dat is een valse grond geworden. En er is nauwelijks protest. Want de tucht is weg. De tucht is weg en als de tucht weg is, dan trekt de Heilige Geest zich terug. De geest van onze Vader is verzoek, want wij hebben in... Die hebben in de bressen gestaan en hun leven opgeofferd voor de kroonrechten van Christus. En wat moest dan schaamte ons aangezicht bedekken? Die ontdekking resulteerde bij Luther in de belijdenis. Hier staat, toen moest hij met worms voor de keizer verschijnen. En dat werd door zijn vrienden afgeraden. Maar Luther zegt, in het geloof al zijn er net zoveel duivels als pannen op de daak. Ik ga naar worms. En dan staat hij daar. Voor de keizer en zegt, hier sta ik, ik kan niet anders, zo waarlijk helpen mijn God. En Luther werd in de ban gedaan en uitgeworpen om Christus wil. En geliefde, als wij om dergelijke redenen uiteindelijk niet uitgeworpen worden, dan moeten we onze staat voor God maar eens nakijken. En dat zeg ik nou in het kader van de kerkelijke tucht. En ik vrees dat de kerk van nu veel verder weg is dan de Romeinse kerk van toen, omdat wij niet in de bres hebben gestaan, hè. Maar als de belijdenis der vaderen die in nood en dood geboren zijn vervangen worden, dan houdt de kerk op te bestaan. Omdat het fundament der kerk daarmee wordt weggenomen. En nu gaat het maar uiteindelijk niet om een kerk met een kleine k, want er is tenslotte maar één kerk. De één heilige algemene christelijke kerk en dat is de kerk van Christus. En het moest ons eigenlijk verbazen dat we nog niet uitgeworpen zijn uit de kerk met een kleine k. Niet vanwege onze trouw, maar vanwege onze ontrouw. Daar moeten we er niet van opkijken alsof ons iets vreemds overkwamen, zegt Petrus, in een zeker verband. Als we in de toekomst uitgeworpen worden. Want wat God geplant heeft, dat rukt hij ook uit. Wat ik geplant heeft, dat ruk ik uit. Zelfs het ganse land. De Heer neemt eerst dikwijls het eerste weg om het tweede te stellen. De Joden die roemden over de tempel. En die zeggen, de Zere tempel. De Zere tempels in deze. Maar de Heer zegt, er zal geen steen op de andere laten worden. De tempel is helemaal totaal aan de verwoesting overgegeven door de Romeinen. Waarop de Joden nu zo roemden. En ik vrees dat dat weer gaat gebeuren in onze westerse kerken. Ik wens geen discussie over kerkstrijd. Maar elkander te vermanen vanuit de goede strijd is geloofs waarvan Paulus melding maakt en Titus opscherpt te wederstaan alles wat er tegen indruist. Nou zitten ze te wenen over de kerkelijke brokstukken. Mijn geliefde God, wat heb ik nou in het begin gezegd? Als God herstelt altijd daar waar de breuk geslagen is, niet door hersteld hervormde kerken, ben je wijze. Weet je wat de Heere zegt? Ik zal Judas steden herbouwen uit het stof. Nou, dan moeten we de brokstuk ook nog kwijt. Vat je? En dan zet Paulus ons ook nog voor een andere schuld. Want in vers 13 maakt hij Titus duidelijk wat de kerk de roeping heeft over het onderhoud van degenen die arbeiden in Gods koninkrijk. Daar hoort dus ook de zending en de zendelingen bij. We hebben nu vele stichtingen in het leven geroepen, omdat we zeggen de kerk haar roeping niet meer verstaat. En dat is tastbaar, dat is ook waar. Bekering en roeping tot zending zijn in onze dagen niet meer van tel. Iedereen, Jan en allemaal worden maar uitgezonden. Dan kun je een beetje goed vertalen, dan ben je Bijbel vertalen, maar zo is het niet. Als je Bijbel vertalen wil worden, moet je drie talen kennen. Dat is de talen Kanaans, de taal van Gods woord en de grondtaal. Dus... Bekering en roeping tot de zending is allernoodzakelijks. Heb je HBO, dan ben je geschikt tegenwoordig om naar het zendingsveld te gaan. Maar geliefde, ik zie er de vruchten van. Weet je wat de vrucht is? Dan zeggen ze, we hebben een organisatie. Ik hoorde het een oude zendeling nog zeggen. Maar een zendeling is nou, hij juicht nou voor de troon, allemaal. Hij zegt, jongen, wij waren in Nigeria of Kenia, waar het was. Hij zegt, wij hadden alles goed georganiseerd. We hadden scholen, kerken, gebouwen. Hij zegt, maar die Zuid-Koreanen, die hadden alleen de Bijbel. En die hadden vrucht. Die gingen alleen preken, die hadden alleen Gods woord. En die hadden vrucht. En wij hadden geen bekering. Niks. Vat je? Dus gelukkig hangt de uitbreiding van Gods koninkrijk niet af van de kerk. Hè, want God zal de uitverkorenen zelf bevestigen en schragen. En dat geldt ook voor de roeping tot zendelingen. Hè. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. En dan bedoel ik niet dat elke zendeling maar naar de tropen moet. Hè, want de ware zending begint in Jeruzalem. Hè. Eerst in Jeruzalem, dan naar Samaria. Dat is de vrijzinnige godsdienst. Hè, en dan naar het uiterste der aarde. Dat is een orde. De Heer is het zelf die zijn knechten zendt, want anders was het een verloren zaak. En hij brengt zijn kerk ook toe. Anders was het nog een verloren zaak. Ze zullen komen door goddelijk licht geleid. Maar Paulus waarschuwt ons voor onvruchtbaarheid in de gemeente. Wat hebben we daar nodig? Waarachtige bekering. Om uit Christus bediend te worden en in onszelf niet verder te kunnen dan die onvruchtbare vijgenboom. De Heer Jezus zegt tegen die vijgenboom, uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Nou, zo moeten we, zo gij in Christus gered zijt geworden, wandelt al zo, niet als een vruchtbare, maar als een onvruchtbare. Als een onvruchtbare? Ja, als een onvruchtbare. Die niet gebaard heeft, die mogen uitbreken. Dat werd tot Sarah gezegd. Sarah was onvruchtbaar. En ze hebben het zaad mogen baren, wat verborgen zat in de lendenen van Isaac. Gij die geen zaad heeft, die mogen juichen en uitbreken. Ja, het werkt altijd achterstevoren, zoals een mens met zijn verstand denkt. Wat God werkt in de genade. Onvruchtbaren die alleen tot de mesthoop bekwaam zijn, die zijn vruchtbaar. Als Paulus uitroept, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat is de hoogste stand in het geestelijke leven. Dat is de hoogste stand. Want dan ga je roemen in een ander. Dan zeg je, ik ben het niet meer. Dan zal de hemel volgen zijn. Door u alleen. Maar dan heeft de Heer zijn volk ook vrucht beloofd, bij monden van de profeet Hosea. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie. Dan gaat de Heer die vrucht tonen, want ja, ik zeg wel eens, wat doet een tak nou een tak, we hebben die appelboom in de tuin, maar wat doet een tak nou aan de vrucht? Moet mij eens vertellen. Niks. Een tak die draagt vrucht. De sappen die komen uit de stam. Mijn vrucht, uw vrucht worden in mij gebonden. Nou geven de Heer het groene hout Christus te kennen, opdat de vruchten van geloof en bekering verzekerd zijn in hem. Tot roem van die vrije gunst die eeuwig God bewoog. Zijn raad zal bestaan en hij zal al zijn welbehagen doen. Daarom zal de aarde nog eenmaal vervuld worden met de kennis des Heren. Gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. De Heer gaat nog één keer met zijn kerk pronken. En dat zal ook zijn vanwege de bekering der Joden. Dat zal alle volken nog tot zegen zijn. Opdat het zou zijn, door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Want het is voor zijn troon en hier beneden. Amen. Lieve heren, dat we er ons voordeel mee mochten doen. Want Christus is tot voordeel van de goddelozen gestorven. Toen ze nog zondaars waren. O lieve heren, een mens komt altijd maar achter de feiten aan. Maar u loopt voor de feiten uit. Want gij zijt van eeuwigheid, heb gij een kerk verkoren om eeuwig bruiloft mee te vieren. O heren, dat we daar persoonlijk deel aan mochten hebben. En het woord is weer verkondigd in alle zwakte. Maar gij, als gij het toepast, dan is het een kracht gods tot zaligheid en ingeluk die gelooft. Gedenk ons in het verdere van deze dag, wees nog de naprediker van het woord. Verheerlijk uw naam en kracht. Gedenk alle zieken, de rouwdragende, o heren. De weduwe en de wezen, uw kerk in de verdrukking, daar waar vervolging is, wees een vurige muur rondom. Opdat het mag zijn, één herder en één kudde. Dat zal straks zijn. Daar zult gij straks, op de wolken des hemels zal verschijnen, dan zullen de bokken van de schapen gescheiden worden, en dan zal het straks zijn, één herder en één kudde. Maar het is nu al zo voor uw troon en hier beneden, want er is maar één kerk. Gij hebt maar één kerk, één heilige, algemene, christelijke kerk, mochten we daar een levend lidmaat van zijn, door vrije gunst die eeuwig u bewoog. Amen. Zingen we tot slot van Psalm 89. Het vers 8, Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. En wat er verder volgt, Psalm 89, vers 8. Zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij alle de eer. Amen.